Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 145 zingen wij het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het achtste vers: Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het achtste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Efeze 2, de eerste 10 versen. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen.
Gemeente, in verband met de doopdienst deze middag zal de prediking van morgen zijn uit de Heidelbergse catechismus. En dat naar aanleiding van de zondag die aan de beurt is, zondag 32, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 32, vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit zijn vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord, in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze 32e zondag als thema de goede werken. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de wortel daarvan. In de tweede plaats letten we op het doel daarvan. En in de derde plaats letten we op de noodzaak daarvan. Het gaat vanmorgen over de goede werken. Onze eerste gedachte, de wortel daarvan. En dat kunnen we met één woord zeggen, jongens en meisjes. De wortel van de goede werken is Christus. Kijk maar, het antwoord begint daarmee. Daarom dat Christus. En dan loopt de zin een stukje verder door, dat Christus ons tot zijn evenbeeld vernieuwt. Daar komen de goede werken vandaan. Die komen niet bij ons vandaan, maar die komen bij Christus vandaan. Hij is de wortel. Onze tweede gedachte, het doel daarvan. Want in het tweede gedeelte van antwoord 86 lezen wij drie doelen die de goede werken beogen. In de eerste plaats is het de dankbaarheid ten opzichte van de Here. In de tweede plaats gaat het om ons eigen persoonlijke leven, de zekerheid van het geloof. En in de derde plaats gaat het over onze naaste, opdat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus gewonnen worden. Drieërlei doel. En dan onze derde gedachte, de noodzaak daarvan. En dat naar aanleiding van vraag en antwoord 87, waar we heel duidelijk lezen dat diegenen die in de zonde blijven leven niet zalig zullen worden. Goede werken zijn absoluut noodzakelijk. Als u vanmorgen het thema hoort, goede werken, dan denkt u misschien, ach, moeten we het daar nu over hebben? Want dat onderwerp, dat spreekt ons niet zo aan. Dat doet ons vaak denken aan de Romeinse kerk. Wij hebben niet zoveel met goede werken. Maar dan hoop ik toch dat dat vanmorgen onder de prediking in uw leven mag veranderen. Want zonder goede werken zal niemand zalig worden. O, zegt iemand, kun je de zaligheid dan toch verdienen? Nee. Ik hoop dat u goed mag luisteren vanmorgen, dan zult u horen dat dat absoluut niet het geval is. Wij kunnen niets verdienen, maar goede werken kunnen niet gemist worden. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Jongens en meisjes, we beginnen vanmorgen een heel nieuw deel in de Heidelbergse catechismus. Kijk maar, dat staat erboven. Het derde deel. En dat derde deel dat gaat over de dankbaarheid. Het eerste gedeelte, dat was het gedeelte over de ellende. En dat was maar heel kort. Eigenlijk waren dat maar 3 zondagen. Want zondag 1 is een samenvatting, een inleiding. Zondag 2, 3, 4 gingen over het stuk van de ellende. Daarna kwam het stuk van de verlossing, dat was veel groter. Dat is van zondag 5 tot en met zondag 31. Er wordt wel eens gezegd, de opbouw, de wederopbouw duurt veel langer dan het slopen. Je zou kunnen zeggen, in zondag 2, 3, 4, daar worden wij geheel gesloopt. Daar zijn maar 3 zondagen voor nodig. Daar is van de mens geen enkele verwachting meer, tenzij dat hij wederom geboren worden. Dat was de conclusie. Maar de wederopbouw lezen we in de komende zondagen. Dat is een heel stuk. We zien daarvan hier zo een samenvatting. En we zijn dan nu aangekomen bij het derde gedeelte, het stuk van de dankbaarheid. En dankbaarheid is heel iets anders dan mensen zich daar vaak bij voorstellen. Je hoort wel eens mensen zeggen, er wordt zo weinig gepreekt over de dankbaarheid. En dat bedoelt men met dankbaarheid, de vreugde, de blijdschap. Maar wat is dankbaarheid? We hopen daar in de komende periode bij stil te staan. Dankbaarheid bestaat in gehoorzaamheid. Dankbaarheid bestaat in het doen van goede werken. Dankbaarheid is zich houden aan de wet van God. Dankbaarheid is bekering. En omdat wij dat niet kunnen, is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. De dankbaarheid in de Heidelbergse catechismus bestaat uit 2 delen. De wet van God en het gebed. Dat is dankbaarheid. En dan komt toch, denk ik, dat stuk van de dankbaarheid meer aan de orde dan dat we dat misschien zo op het eerste gezicht wel zouden denken. Eerst een samenvatting van de vorige 2 stukken. Aangezien wij uit onze ellendigheid. Het stuk van de ellende wordt hier samengevat met 1 woordje, namelijk ellendigheid. En ellendigheid, onze ellendigheid is zo ontzettend diep dat we daar nooit uit zullen kunnen komen tenzij wij wederom geboren worden. Veel mensen slaan dat stuk over. De wedergeboorte. Men vindt de ellendigheid niet zo diep. Men zegt, je kunt nog geloven. Je hebt nog een vrije wil. Als je maar goed je best doet, dan komt het wel goed. Nee, onze ellendigheid is zo groot dat er niemand is die zichzelf uit zijn ellende verlossen kan. Dat is geleerd zondag 2, 3, 4 van onze catechismus. En toen in de volgende zondagen ging het over het stuk van de verlossing. Daar vinden we ook een samenvatting hiervan. Er worden 3 dingen gezegd. Zonder enige verdienste onzerzijds. Alleen uit genade door Christus. Zo wordt de zondaar verlost. En wat moet ik dan doen? Ja, wij leren niet de zelfverlossing, maar wij leren de verlossing zonder enige verdienste onzerzijds. Je kunt de verlossing niet verdienen. Uit louter genade. En genade staat tegenover schuld. En die schuld is zo groot dat wij die schuld niet kunnen betalen. Geen kwadrantpenning. En alleen door Christus. Dat snijdt alle zelfverlossing af. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Daarom hebben we vanmorgen ook Efeze 2 horen lezen. Uit genade zijt gij zalig geworden. En het is ook door diezelfde genade dat de goede werken waar het straks over gaat, door God voorbereid zijn in Christus. Die vernieuwing die is ook in de eeuwigheid al voorbereid in Christus. Dus ook dat stuk van de dankbaarheid, dat is ook niet iets wat uit onze wortel komt. Nee, als het over de Heidelbergse catechismus gaat, als het over de leer van de drie stukken gaat, dan zou je het zo samen kunnen vatten. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Dat is de leer van vrije genade. Een leer waar velen vandaag niets van moeten hebben. Het is een ergernis voor de Jood en voor de Griek. Maar het is een kracht Gods tot zaligheid van een iegelijk die gelooft. Van mensen die erachter komen dat het inderdaad van hun kant niet meer kan. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Als je dan toch niks aan bij kunt dragen. Is dat niet in strijd met genade? Ja, zegt de antinomiaan, dat hoeft helemaal niet goede werken te doen. Er is overvloeiende genade. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Goede werken zijn niet nodig. Jawel, zegt de Roomse kerk, goede werken zijn juist nodig. Zonder goede werken geen rechtvaardiging. En met beiden zijn wij het niet eens. Goede werken zijn nodig, inderdaad. Maar waarom zijn goede werken nodig? Je merkt dat onze vaderen willen in het stuk van de dankbaarheid naar de wet. Want daar gaat het in de komende zondagen straks over. De wet. En die wet is gegeven als een kenbron van onze ellende, als een tuchtmeester tot Christus. En in de derde plaats als een regel der dankbaarheid. En daar zijn we hiermee bezig nu. Een regel der dankbaarheid. In het stuk van de dankbaarheid leert de Heere zijn kinderen te leven naar zijn wet. Goede werken doen. We hebben er al een keer eerder over gesproken. Bij zondag 24. En toen werd er eigenlijk niet zo positief over die goede werken gesproken. Daar ging het over de onverdienstelijkheid van de goede werken. Ja, inderdaad, zondag 24 in het stuk van de verlossing tellen goede werken niet mee. In het stuk van de rechtvaardigmaking zijn goede werken waardeloos. Want onze beste werken zijn nog onvolkomen. En met zonde bevlekt, dat wil zeggen, je kunt er dus nooit mee betalen. In het stuk van de rechtvaardiging zijn goede werken niet nuttig. Maar het gaat vanmorgen niet over het stuk van de rechtvaardiging. We hebben het nu over de heiligmaking. We hebben het over de dankbaarheid. En in het stuk van de dankbaarheid zijn goede werken absoluut noodzakelijk. Waarom? Omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons door zijn Heilige Geest vernieuwd naar zijn evenbeeld. Het lijkt moeilijk, jongens en meisjes, maar het is het niet. Het is eigenlijk wat de Heer Jezus gezegd heeft. De goede boom brengt voort goede vruchten en de kwade boom brengt voort kwade vruchten. En het kan toch niet zo zijn, als de boom goed gemaakt wordt door de Heere, als iemand wederom geboren wordt. Het kan toch niet zo zijn dat die boom dan kwade vruchten blijft voortbrengen? Nee, dan is het nog steeds een kwade boom. Dus als de Heere iemand verlost, dan zal zo iemand ook andere vruchten, goede vruchten gaan voortbrengen. Die heiligmaking die vloeit uit de rechtvaardigmaking. Kijk maar, er staat daarom nadat hij ons met zijn bloed gekocht, dat is de prijs die Christus gegeven heeft voor de verlossing van de zijnen, en vrijgemaakt heeft. En dat vrijmaken dat ziet op de rechtvaardigmaking. Want zonder rechtvaardigmaking ben je niet vrij. Er moet betaald worden. En als er niet betaald wordt, dan word je aan de schuldeiser overgeleverd. God is een God van recht. Dus wie is vrij? Iemand die rechtvaardig is. Iemand van wie de zonden vergeven zijn. We hebben erbij stilgestaan in zondag 23... hoe de Heere dat werkt in het hart van zijn kinderen. En indien dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Als dat zo mag zijn, als wij in Christus rechtvaardig zijn, dan staat er geen punt. Maar dan staat er ons door zijn Heilige Geest vernieuwd. Uit die rechtvaardigmaking vloeit de heiligmaking. Iemand die in Christus wordt ingeënt, die zal ook uit Christus vrucht dragen. En dat begint ook al in de wedergeboorte. Ja, zegt dominee Kersten, want er is een rechtvaardiging in de wedergeboorte en er is een rechtvaardiging in de vierschaar. En die rechtvaardiging in de wedergeboorte, dat is nog niet de rechtvaardiging met troost voor eigen hart en leven. Maar die is er wel van Gods kant. En al in die wedergeboorte gaat die zondaar over van Adam in Christus. En gaat uit Christus vruchten dragen, nieuwe vruchten. Dus die droefheid over de zonde, die komt al uit Christus voort. Die keuze die gemaakt wordt, die komt al uit Christus voort ook. Al heeft die zondaar dat zelf helemaal nog niet in de gaten. Want er moet plaats komen in zijn leven voor Christus. Maar buiten Christus is geen geestelijk leven. Dus wat wel eens gezegd wordt in de gereformeerde gemeente, maken ze de wedergeboorte los van Christus, dat is niet waar. Nee, in de wedergeboorte wordt de zondaar ingeënt in Christus, gaat leven uit Christus. Maar dat is wat anders dan Christus als zijn of haar zaligmaker omhelzen. Dat is een nadere oefening in het geloof. Hij gaat leven tot eer van God. Hij wordt vernieuwd naar het evenbeeld van Christus. En die vernieuwing, ja, dat is niet ineens volkomen. Als dat ineens volkomen zou zijn, dan zouden we in de hemel zijn. Dan zouden Gods kinderen zonder zonde zijn. Maar nee, dat is een doorgaand proces. Maar dat is er wel. En waar die vernieuwing niet is, daar is niet het nieuwe leven. Daar is de zondaar niet in Christus. Een goede boom brengt voort goede vruchten. Al is het waar dat in het leven van Gods kinderen er altijd nog een deel onvernieuwd is. En daar lopen ze soms keihard tegenaan. Die oude mens, die strijd tussen vlees en geest en het is echt niet zo dat ze daar tevreden mee zijn of tevreden mee kunnen zijn. Nee, dat blijft hun droefheid tot de laatste snik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam Jezus dood. Weet u dat? Uit de ellende alleen uitgenade door Christus zonder enige verdiensten verlost te mogen zijn. En als je nou dat niet weet, laat dat dan de nood mogen worden in uw leven. Want heel veel mensen zijn bezig aan zelfverbetering. Die zijn zo druk met allerlei goede werken. Dit moeten ze doen en dat moeten ze doen. En dit weten ze niet. Dus dat betekent dat al die, wat wij dan noemen, goede werken, eigenlijk allemaal vrome werken zijn die voortkomen uit de oude Adam. Die opgepoetst wordt. Maar dat heeft niks te maken met goede werken. Want het komt altijd nog uit die oude, verkeerde wortel waar we van afgehouden moeten worden. Denk aan die bijlslagen van Boston. Hij beschrijft hoe een kind van God dat beleeft. Dat losgehakt worden van Adam en dat ingeënt worden in Christus, dat is maar een ogenblik. Alleen in de beleving van Gods kinderen is dat een proces. Een proces van sterven aan zichzelf en aan alles wat geen God en Christus is. Onze eerste gedachte, de wortel. Dus als je niet op die wortel staat, dan kun je geen goede werken doen. Als je niet in Christus bent, dan zijn al onze werken verdoemelijk voor God. Dat is wat. Dat is wat als je daarbij stilstaat. En daarom dat in Christus zijn, dat van nieuws geboren worden, dat is hoofdzaak. Dat moet in ons aller leven gebeuren. En dat kan ook gebeuren, jongens en meisjes. Daar wil de Heere zijn woord voor gebruiken. Vraag daarom of dat ook in deze morgen mag gebeuren. Naar zijn evenbeeld. Dat wil zeggen, ze gaan steeds meer op die Christus lijken. Want als er één geweest is. En dat trof me toen de ouderling dat vanmorgen in het gebed aanhaalde in de consistorie. Maar als er één geweest is die goede werken gedaan heeft. Als er één geweest is die de wet gehouden heeft. Dan is het Christus. En op hem zullen wij moeten lijken. En die in hem ingeënt worden. Zullen meer en meer hem gelijkvormig worden. Onze eerste gedachte, de wortel daarvan. We gaan naar onze tweede gedachte. Het doel daarvan. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Om de zaligheid te verdienen? Nee. Om er beter van te worden? Nee. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Er zijn drie redenen daarvoor. In de eerste plaats, opdat wij met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Dus die goede werken die doen wij niet in de eerste plaats voor onszelf, maar die goede werken die doen wij in de eerste plaats voor God. Al was er geen hemel tot beloning en al was er geen hel tot straf, God is het waard om gediend te worden. En als de liefde tot God in je hart is uitgestort, jongens en meisjes, dan wil je niet anders. Dan leven tot eer van de naam des Heren. Is dat je begeerte al geworden? Wil je zonder zonde leven? Nee, ik vraag niet, kun je zonder zonde leven? Ik vraag, wil je zonder zonde leven? Als je niet zonder zonde wilt leven, dan ben je nog helemaal onbekeerd. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed, jij? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Want dat kunnen deze mensen niet. Ze willen het wel, maar ze weten niet hoe. En dat gaat de Heere hen leren. En dat is nodig voor de eer van God. Dat staat op nummer 1.
Dat staat in de wet op nummer 1, het eerste gebod. Het gaat om de eer van God. Dat staat in het Onze Vader, het gebed op nummer 1. Uw naam worden geheiligd. Dat staat dus in het stuk van de dankbaarheid op nummer 1. Om het leven tot eer van God. Dat is dankbaarheid. Dankbaarheid is nieuwe gehoorzaamheid. Dankbaarheid is leven naar de wet van God. Dominee Melis zei het zo vaak. Hij zegt, wij komen geen dankbaarheid tekort. Denken mensen vaak dat je dankbaarheid tekort komt. Maar hij zei, we hebben het niet. We hebben het niet van onszelf. Want dankbaarheid, dat is volmaakte gehoorzaamheid. Hoe zegt het doopformulier dat? Dat is de wereld verlaten, onze oude natuur doden. U zult het vanmiddag horen. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is dankbaarheid. En die term is bij ons helemaal uitgehold. Dan zeg ik, ik ben zo dankbaar. Maar we bedoelen te zeggen, ik ben zo blij. Dankbaarheid is iets anders. Dankbaarheid is vernieuwing, gehoorzaamheid. En dat eist de Heere van ons in ons hele leven. Het leven in de zonde, dat is niet tot eer van God. Een zondige gedachte, een zondig woord, een zondige daad is niet tot eer van God. Maar tot eer van God is als wij naar zijn wet mogen leven. God is het waard. En daarom die goede werken. Al zou er nou verder niks staan, gemeente, dan zou dat al reden genoeg zijn. God is het waard. Wij zijn er voor hem. Althans, we zouden er moeten zijn voor hem. Hij heeft ons geschapen tot zijn eer. Het tweede wat genoemd wordt, dat is, of daar is nog aan verbonden, en hij door ons geprezen worden. Groot gemaakt worden in ons leven, niet alleen met onze mond, niet alleen in ons zingen, maar de Heere prijzen, dat doe je niet alleen met woorden. De Heere prijzen, dat doe je met je leven. Met je hele leven, in doen en laten. In de tweede plaats, het tweede doel is dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit zijn vruchten verzekerd zijn. Dus goede werken doen, dat is ook nodig voor jezelf. Niet om iets te verdienen, ik benadruk dat maar weer. Niet om iets te verdienen, maar waarom dan? Om zekerheid te mogen krijgen. Opdat elk van zijn geloof uit zijn vruchten verzekerd zijn. Er is vierderlei geloof. Historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof, zaligmakend geloof. En er is maar één geloof dat vruchten draagt. En dat is het zaligmakend geloof. En daarom zegt Jacobus ook, bewijs mij uw geloof uit uw werken. Veel mensen begrijpen die brief van Jacobus niet. Die denken, moet je kijken, die Jacobus die leert dat je met goede werken nog iets kunt verdienen. Nee, dat leert Jacobus niet. Maar Jacobus die heeft het over de heiligmaking. Jacobus zegt, als je geen goede werken doet, dan heb je geen waar geloof. Dan is je geloof een dood geloof. En een dood geloof, dat heeft geen vruchten. Maar een levend geloof, dat heeft vruchten. En die vruchten zijn de goede werken. Het zaad op de steenachtige plaatsen. Het zaad op de weg. Het zaad onder de doornen. Jongens en meisjes, het had allemaal geen vrucht. Alleen het zaad dat gevallen was in de goede aarde. En wat betekent dat nu? Uit de vruchten verzekerd worden. Dat is nog niet zo eenvoudig. In ieder geval is het geen optelsom. Jezelf erbij rekenen. Maar laat ik het eerst in tegenovergestelde manier zeggen. Als iemand in de zonde leeft, kun je dan zekerheid hebben? Kun je vrolijk in de zonde leven en denken, ik ga naar de hemel? Nou, jullie voelen wel, jongens en meisjes, dat klopt niet. Dat kan iemand wel zeggen of dat kan iemand wel denken, maar je voelt aan, dat klopt niet. En dat is zelfs bij Gods kinderen zo, als ze in de zonde leven, dan missen ze de zekerheid. Denk eens aan David. Heeft David nog veel zekerheid in Psalm 51? Nee, hij is heel onzeker. Hij heeft tegen God gezondigd. En hij vraagt aan de Heere: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want dan ben ik voor eeuwig verloren. Hij kan niet meer bekijken dat hij een kind van God is. Hij heeft niet geleefd zoals je van een kind van God mag verwachten. Zijn zonden getuigen tegen hem. Hij is al zijn zekerheid kwijt. En denk eens aan Simon Petrus, jongens en meisjes. Nadat hij de Heer Jezus heeft verloochend, zegt hij dan, nou ja, ik heb de Heer Jezus verloochend, maar ik ga wel naar de hemel. Nee. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Alles was voor hem verloren. Kijk, wij leven in een tijd waarin mensen zeggen, weet je, het is niet zo erg als je in de zonde leeft. Je mag best in de zonde leven. Je mag alle moderne samenlevingsvormen mag je gewoon doen. Je mag gewoon meegaan als je maar in Jezus gelooft. En dan ga je naar de hemel. Dan geloof je het zelf. Iemand die in Jezus gelooft, die gaat breken met de zonde. Iemand die in Jezus gelooft, die gaat de zonde haten. Die kan niet van zijn geloof verzekerd zijn. Wat zeggen onze vader in de Dordtse leerregels? Als Gods kinderen in de zonde vallen, vertoornen zij God zeer, vervallen ze in de schuld des doods, bedroeven zij de Heilige Geest, verbreken zij voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zij hun consciëntie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Dus in de zonde leven doet alle zekerheid verliezen. En nu de andere kant. Er wordt wel eens gezegd, een nauw leven geeft een ruim sterven. En dat zie je vaak. Mensen die nauw geleefd hebben, dat ze soms op hun sterfbed ruim gesteld mogen zijn. Waarom? Nou, de Satan kan hen in ieder geval niet met de dingen om de oren slaan die ze niet gedaan hebben. Als een mens dicht bij de Heere mag leven, dan is de Heere ook dichtbij. Dichtbij om te vertroosten. Dichtbij om te verzekeren. We lezen van Henoch dat hij voor zijn wegneming getuigenis heeft gehad dat hij goden behaagde. Hij wandelde met God, jongens en meisjes. En wat denk je als iemand met de Heere wandelt, als een vriend met zijn vriend, dat je dan veel twijfel hebt op zo'n moment? Nee, als de Heere dichtbij is, als de Heere met je spreekt, als er verborgen omgangen met de Heere mogen zijn, dan is er ook zekerheid. En dat is wat hier bedoeld wordt, opdat ik uit mijn goede werken verzekerd mogen zijn. Dan doet de Heere zijn nabijheid proeven en smaken. Dan mag ik ook zien dat dat vruchten zijn van genade. Efeze 2. Die God voorbereid heeft in Christus. Die niet uit mij komen, maar die uit Christus komen. Onze oudvaders die spraken in dit verband wel over de sluitrede. Ik heb het wel eens eerder genoemd. Hoewel je het vandaag de dag niet zoveel meer hoort. De sluitrede, wat bedoelde ze daar nou precies mee? Wel, de sluitrede heeft ook te maken met zekerheid. Een sluitrede is een conclusie die voortvloeit uit twee oordelen. Bijvoorbeeld, de schrift zegt dat het zo is. En als mijn geweten, mijn consciëntie, dan hetzelfde oordeel geeft, dan stemt dat overeen. En dat geeft zekerheid. Dan mag je door het geloof daaruit zekerheid ervaren. Nee, de sluitrede is niet 1 plus 1 is 2. Dat is niet de sluitrede, dat is wiskunde of dat is rekenen. Dat is wat anders. Daar heb je alleen maar je verstand voor nodig. Maar de sluitrede, dat is iets dat kan alleen door het geloof. Dan mag het geloof dat getuigenis van de schrift en van het eigen geweten omhelzen. En daar zekerheid uit verkrijgen. En dan het derde, en dat is ook niet onbelangrijk. Dus het eerste was het doel op God gericht. Het tweede was het doel op de zekerheid des geloofs gericht. En het derde, dat is op onze naaste gericht. Onze naaste, dat zijn de mensen met wie we samen leven. In de gemeente. En op het vakantiepark. En op de camping. En als klasgenoot. En waar dan ook. Dat is onze naaste. En u staat hier dat onze naaste door onze godzalige wandel voor Christus gewonnen werd. Wat gaat er van ons leven uit? Ik heb eens iemand horen vertellen die op de camping stond en toen een gesprek had met de buren op de camping, zo was het ongeveer, dacht ik. En toen werd er gezegd, ja, wij zijn van de gereformeerde gemeente. En toen zeiden die buren, nou, dat is niet te zien. En dat sloeg naar binnen. Is dat te zien aan ons, waar dat je ook bent, of je nou op vakantie bent of thuis, of je nou op je werk bent, of waar dan ook? Want onze wandel kan ook afstoten. Het is niet zo dat onze naaste als vanzelf door onze wandel gewonnen wordt. Ik denk dat veel kerkmensen een verhindering zijn voor de uitbreiding van de kerk. Omdat wereldse mensen wel een aantal kerkmensen op weten te noemen bij wie ze zien, het is huichelarij, het is niet waar. Ze zeggen dit en ze doen dat. Of ze voelen zich kilometers beter, hoewel ze zeggen dat ze slecht zijn. Tot u wel, dan stoot dat af. Als het goed is, dan gaat er van ons leven iets uit. Evangeliseren, dat doe je soms met woorden. Maar meestal niet. Meestal doe je dat met ter daad. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven van Eva van de Groe. Een zus van dominee van de Groe die tot bekering gekomen is door een vrouw die bij hem op bezoek kwam en die zoveel uitstraalde. Ze zegt, ik heb er geen woord mee gesproken met die vrouw, maar ik keek daar zo hoog tegenop, daar ging zoveel van haar leven uit. En dat is voor haar tot zegen geweest. Evangeliseren doe je soms met woorden. Maar daden spreken veel meer. Een slordige levenswandel schaadt. Maar een godvrezende levenswandel, dat maakt jaloers. Dat geeft de mogelijkheid tot een gesprek. Dat hoor je wel eens in het ziekenhuis. Als je bij een kind van de Heer in het ziekenhuis bent, dan heb je het wel eens dat er soms zusters komen of broeders, die komen gewoon een praatje maken. En die stellen dan vragen, die nemen daar gewoon even de tijd voor, omdat ze ervaren, maar dit ziekbed is toch anders dan bij die andere mensen. Die vrouw is zo rustig en die vrouw die praat zo anders. Wat is dat toch? Opdat door mijn godzalige wandel mijn naaste voor Christus gewonnen worden. Er zal het vanmiddag ook over gaan, jongens en meisjes, in de preek. hoe dat een moeder en een oma tot voorbeeld geweest zijn voor de jonge Timotheus. En ik hoop dat je zo ook mensen kent in je omgeving waarvan je ziet, zo zou ik nou ook wel willen wijzen. Die man is gelukkig, die vrouw is gelukkig, die heeft iets wat ik niet heb. Wat een opdracht, kinderen des Heren. Wij zijn wel eens te stil. Wij zijn soms te ver naar de achtergrond. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Een kaars zet je niet onder een korenmaat, want dan heb je er niks aan. Maar een kaars moet licht verspreiden. En wat is er dan een schuld? U zegt, ja, maar het gaat niet om ons. Nee, het gaat niet om onszelf. Er staat voor Christus gewonnen worden. Kijk, als het om onszelf gaat, dan is het pure hoogmoed. En die is er ook veel in het kerkelijke leven. Ontzettende hoogmoed. Daar moet de Heer niks van hebben. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om Christus. Het gaat om de komst van zijn koninkrijk. Hoedanig is ons leven? We gaan naar onze derde gedachte, de noodzaak. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het tweede en het tiende vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend en hoedt mijn ziel en redt ze uit noden. Psalm 25 vers 2 en 10.
Thank you.
onze derde gedachte, de noodzaak daarvan. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Je ziet uw gemeente, dankbaarheid is bekering. Bekering is geen wedergeboorte. Maar bekering vloeit voort uit de wedergeboorte. Dankbaarheid is bekering. Een goddeloos leven is een ondankbaar leven. En een godvruchtig leven, dat is een dankbaar leven. En diegenen die in dat goddeloze leven blijven leven, kunnen dan die niet zalig worden? Geen enkele manier. Geenerlei wijze. Dat is totaal onmogelijk. De boom wordt aan de vruchten gekend. Als iemand sterft, midden in de zonde levend, dan hoor je soms mensen zeggen, ja, maar misschien is het toch wel goed gekomen. Maar God is toch een genadig en een barmhartig God. Nee, jongens en meisjes, wij moeten ons bekeren. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Onbekeerde mensen gaan verloren. Dat is de werkelijkheid, in geenerlei wijze. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, dat zo iemand niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Iemand die geen vruchten voortbrengt, die is buiten Christus. En iemand die buiten Christus is, die is verloren. Er zijn maar twee wegen. Je bent of in Adam of in Christus. De schrift zegt, daar gaat het over, hè, wat de schrift zegt. De schrift heeft gezag. De schrift is het einde van alle tegenspraak. De schrift, dat is belangrijker dan wat wie dan ook zegt. De schrift zegt heel duidelijk dat geen, en dan komt er een rijtje waarin de zonden met name genoemd worden, geen onkuise afgoden, dienaar, echtbreker, diefgieriger, dronkaard, lasteraar, rover nog dergelijk het koninkrijk Gods beërven zal. Begint met de zonde tegen het zevende gebod. Waarom zou dat zo wezen? Mag u zelf eens over nadenken. Onkuise afgoden, dienaar, echtbreker. Het begint met sprekende zonden. Die in het leven van mensen zo menigvuldig voorkomen. Wat is dat aangrijpend? Wat zegt het avondmaalsformulier van deze mensen? Dat ze niet aan het avondmaal mogen komen. Nee, veel erger. Weet je wat het avondmaalsformulier van deze mensen zegt? Dat ze buiten Gods koninkrijk zijn. Onkuise mensen zijn buiten Gods koninkrijk. Afgodendienaars zijn buiten Gods koninkrijk. Echtbrekers zijn buiten Gods koninkrijk. Dieven zijn buiten Gods koninkrijk. Je kunt niet zeggen, je kunt wel onkuis zijn als je maar in Jezus gelooft. Nee. Een onkuise is buiten Gods koninkrijk. En dat geldt van alle sprekende zonden. Maar er staat wel wat bij. Want iemand zegt misschien, ja maar dominee, wij zijn toch allemaal zondaren. Bent u dan heilig? Hebt u nooit de verkeerde gedachte? Jawel. Maar er staat hier voortvarende. Zolang zij in zulke zonden blijven, staat er in het avondmaalsformulier. Kijk, en dat kunnen Gods kinderen niet. Dat kunnen onbekeerde mensen wel. Kunnen vrome mensen ook. Die kunnen liegen, die kunnen blijven liegen. Komen er nooit op terug. Dat kunnen Gods kinderen niet. Gods kinderen zie je altijd bekering. En dat kan best een poosje duren. Dat heeft bij David 9 maanden geduurd. Maar dat is een hele slechte periode in zijn leven geweest. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. Toen brandde er een vuur in zijn beenderen. Hij droogde uit, gelijk het land door het zomerzonnevuur. Dat was geen leven. Nee, daar kunnen Gods kinderen het niet in uithouden. Die komen toch altijd weer terug op de plek waar de Heere ze hebben wil. Want er is geen afval der heiligen. De Heere laat zijn kinderen niet los, voortvarende. En daarom breek met de zonde. Bekeert u. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. U bent, zolang u in die zonde blijft, zolang u daaraan vasthoudt, zolang u niet wederkeert, bent u op weg naar de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. Er is nog een weg terug. Al heeft iemand zich aan al deze dingen schuldig gemaakt. Kijk eens naar de mensen in Korinthe. Dat waren allemaal zulke boosdoeners. Paulus die zegt van hen, en dit waart gij sommigen. En dan noemt hij een heel rijtje op met vuile zonden. Echtbrekers, hoereerders, die bij mannen liggen. Hij zegt, maar dit waart gij sommigen, nu niet meer. Toen de Heer in uw leven gekomen is, toen is dat veranderd, ja. Voortvarende. Het moet tot een breuk komen. Tot een definitieve breuk. En kinderen des Heren, wat is het dan smartelijk als je dan telkens weer terugvalt. Toch? Begin dacht u, dat gebeurt niet meer. Ja, dat gebeurt wel. Want de heiligmaking is ten dele. Onvolmaakt in de trap. Volmaakt in de delen, maar onvolmaakt in de trap. En dat blijft een worsteling, dat blijft een strijd. Iedere dag weer opnieuw. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Want u beleeft dat. U kunt niet in de zonde leven en zekerheid des geloofs hebben. Nee, dat voelt u. Dan is het weg, dan is de troost weg. Dan kunt u niet meer doen met wat er vroeger geweest is. Dan is het genaal, oh God genaal, hoor hoe een boeteling pleit. Dan sta je met lege handen, dan weet je niet hoe het moet. Nou, wees er maar blij mee. Als je dan weer als een arme verloren zondaar naar Gods voeten terecht mag komen. Want dan zul je merken dat de Heer nooit verwijt. Kijk eens naar Simon Petrus. Hij werd hersteld na de diepe zonde die hij gedaan had om Christus wil. Kijk, als je het nou zelf moest verdienen, als het nou niet was uit genade, als het nou niet was om Christus wil, dan was het verloren. Maar Christus heeft de wet volbracht. Christus is volmaakt heilig. En wij hebben hem nodig als dat koperen wasvat om onze vuile handen en onze vuile voeten iedere dag te reinigen. Want dat doen we. De Heer heeft tegen Simon Petrus gezegd, iemand die gewassen is, die heeft niet van noden dan de voeten te wassen. Dagelijks weer opnieuw. En daar hebben we Christus voor nodig. Vruchten voor te brengen tot eer van zijn grote naam. Eenmaal zullen we de zonde afsterven. Dat zal zijn bij de laatste snik. Dan blijft alles wat van ons is, dat blijft hier. Blij vooruitzicht dat mij streelt, zegt de dichter. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zal dat ook jouw toekomst zijn? Zal dat ook uw toekomst zijn? Bekeert u. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zou het gesterven en verloren gaan? Amen.